Efeze hoofdstuk 4. Paulus spreekt hier wederom als gevangene, natuurlijk in Rome. En hij roept de Efeziërs op om waardig te wandelen naar hun roeping, waardig hun roeping. En dat komt, roeping komt van roep, en dat is in het Grieks ook zo. Komt van het woordje roepen. De Heer heeft ons geroepen tot zijn wonderlijk licht. En we moeten wandelen met alle nederigheid en zachtmoedigheid enzovoort enzovoort, geduld. Elkaar verdragende, en daar heb je het. Als je het eerste hebt, nederigheid, geduld enzovoort, dan verdraag je elkaar ook. Heb je het eerste niet, de eerste dingen die genoemd zijn, dan kan je elkaar ook niet verdragen. En wel elkaar verdragende in de liefde. De liefde die ergens anders de band van alle wetten genoemd wordt, van al het goede. En dat we ons moeten beijveren, gaat hij verder, om de eenheid van de geest te bewaren, in de band van de vrede. En dan heeft hij het over één lichaam en één geest, en verderop heeft hij het over één Heer, één God. Je hebt dus de hele drie-eenigheid hier in een paar versen. De geest, de Heer en God. En verder zegt hij dat er één Heer is, één geloof en één doop. En zo is er ook maar één lichaam. De Heer Jezus heeft één bruid, de kerk met een hoofdletter K. Er zijn geen twee bruiden op het moment. Je zou eventueel kunnen beweren dat het herstelde Israël in de toekomst de aardse bruid is. Maar er is maar één hemelse bruid. En er staat hier dat God boven alle is en door alle en in alle. En het is alsof je daar ook de drie-eenigheid hebt. God de Vader boven alles, de Heer Jezus die door alle bezig is en de Heilige Geest die in alle is. En dan staat er dat hij naar boven is gegaan en de gevangenschap gevangen heeft genomen, staat hier. En daar wordt allerlei uitleg aan gegeven, vaak gewoon je reinste fantasie. Betekent gewoon dat hij over de duivel getriomfeerd heeft. En dat hij ons giften heeft gegeven, namelijk het eeuwige leven in eerste plaats en al het goede. En wat de woorden hier betreft, dat hij op is gegaan en neder is gedaald, dat komt al voor het eerst in Mozes voor. De Heer Jezus zegt ergens in de Evangelie dat wie anders dan de Zoon des Mensen is ten hemel gestegen en nedergedaald. De Heer Jezus die heeft toegang tot de hemel en tot de aarde. Wij hebben geen toegang tot de hemel nu, tenzij we overlijden. En we zijn niet zo heilig dat we zomaar naar de hemel kunnen gaan, zoals de Heer Jezus dat deed, nadat alles verbracht was. Dat kunnen wij niet. Hij wel, omdat hij volmaakt is. Voor ons is er geen toegang in ons lichaam in de hemel. Niet met dit aardse lichaam in ieder geval. Waar de oude mens in regeert, zou je kunnen zeggen. En op de troon zit. En de wil van het vlees zoveel te zeggen heeft. Er staat ook ergens, zeg niet, wie zal voor ons opgaan, dat is Christus uit de hemel doen nederdalen. En wie zal voor ons afgaan, dat is Christus uit de doden opwekken. Het lijkt er wel op of er één naar boven moet en het beest naar beneden. In de bodemloze put. Maar dat is een heel moeilijk onderwerp, laten we het daar maar niet over hebben. En dan gaat hij verder in vers 11, dat hij ons apostelen heeft gegeven, profeten, evangelisten, herders en leraars. En leraars komen echt aan het einde van het rijtje. De apostelen gaan voorop, we hebben de 11 apostelen, Judas buiten beschouwing gelaten. Er waren ook meerdere apostelen, zoals uit de brief aan de Efeziërs blijkt door Johannes in Openbaring 2. En Paulus was ook een apostel, de laatste zijn we, omdat hij zegt dat de Heer aan hem verschenen is als aan een ontijdig geboorte. Dus hij is waarschijnlijk de laatste uitverkoren apostel geweest. En een apostel moest de Heer Jezus gezien hebben. En de tekenen van een apostel moesten hem volgen, namelijk wonderen. Maar Paulus was de laatste en nu zijn er dus geen apostelen en waarschijnlijk daarom ook niet de tekenen van een apostel. En dan krijg je profeten, En een profeet is niet iemand zomaar die de toekomst voorspelt, maar die namens God spreekt. En we mogen allemaal profeteren, zegt Paulus ergens, tot opbouwing van de gemeente. En op de derde plaats volgen de evangelisten die het evangelie verspreiden, zodat mensen tot bekering komen en dan de herders. Leraren nemen dus de laatste plaats in. Niet dat bijbelleg niet belangrijk is, maar minder belangrijk dan profetie. Minder belangrijk dan namens God spreken. En waarom heeft hij deze mensen gegeven, de apostelen, profeten enzovoort? Tot opbouw, tot empowerment zou je kunnen zeggen van de heiligen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En wij weten, volgens het eerste hoofdstuk van Efeze, waar de kerk het lichaam van Christus genoemd wordt. De volheid van hem die alles vervult. En wat is de bedoeling van dit alles? Totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof. Tot de kennis van de Zoon van God. Tot de volmaakte mens, tot de volmaakte man staat er. Het is dus de bedoeling dat we in onze groei tot een punt komen dat we volgroeid zijn. Net zoals dat een kind aan het groeien is totdat hij man is. En als je een jaar of 19 bent, dan groei je niet meer. En dat is ook de bedoeling van de kerk. Op een gegeven moment is die voltallig. Er zijn alle uitverkorenen die zijn toegevoegd aan de kerk. Er hoeft niemand meer tot bekering te komen. Maar dat is niet het enige wat bedoeld is. Wat er ook bedoeld is, dat we vol worden en tot volwaardigheid komen van het geloof, van deugd, van liefde en allerlei goede dingen. Dat is ook een volheid. Dat zijn ook volheden die bedoeld worden. Tot de maat van de lengte van de vervulling van Christus. En dan gaat hij verder. Omdat we niet onmondig zijn. Wat dus onmondig is als je geen woorden hebt. Dat je een gebrek aan woordenschat zou je kunnen zeggen. Het is dus de bedoeling dat we van ons geloof kunnen getuigen. En over de Heer kunnen spreken tot elkaar en tot de wereld. Als evangelist bijvoorbeeld. En iedereen mag eigenlijk het werk van een evangelist doen. Daar hoef je geen evangelist voor te zijn. En dan zegt hij verder in vers 14... Na onmondig, opdat we niet onmondig zijn, dat we als golven, staat er letterlijk, heen en weer geslingerd worden. Een golf die gaat op en neer. En verder gaat hij dat we rondgedreven worden door elke wind van onderwijs. Er zijn de christenen die luisteren hier, die luisteren daar en die weten maar niet hoe het zit. En dan hebben ze die mening en dan hebben ze die mening. En het is de bedoeling... Niet dat we star zijn, maar dat we wel gefundeerd zijn in de waarheid. Nou, dan gaat hij verder dat de wereld ons wil verleiden. Daar komt dat op neer, met bedrog, met sluwheid, met behendigheid zou je kunnen zeggen. Maar wij moeten de waarheid spreken in liefde en groeien tot hem in elk opzicht. Hij die het hoofd is, Christus. En dan gaat hij verder, haalt hij voorbeelden aan van een letterlijk lichaam. Waar banden de botten bijeen houden en dat we zo mogen groeien totdat we volwassen worden. En hij legt het letterlijk uit hier. Maar het is natuurlijk geestelijk en figuurlijk bedoeld. En dan komt hij weer op het woord wandelen terug. Daar is hij dit hoofdstuk mee begonnen, dat we waardig wandelen, onze roeping waardig. En hier zegt hij dat we niet moeten wandelen zoals de heiden wandelen. In ijdelheid, dus je zou kunnen zeggen in nietigheid van hun verstand. Ergens verderop zegt hij dat we juist vernieuwd moeten worden in de geest van ons verstand. Dat is het tegenovergestelde van deze heidenen. En geleerden zouden dit kunnen bespotten, dit vers. Want als je mensen als Plato en Aristoteles bestudeert, waar trouwens tegen gewaarschuwd wordt in Colosse 2, tegen dat het leeg bedrog is. Als je zulke mensen bestudeert, dan... kan het je treffen wat een godsbesef ze hadden. Toch zegt Paulus in hoofdstuk 17 van Handelingen, wanneer hij op de Areopagus staat, dat God heeft gekeken of de heidenen hem zouden zoeken. Al tastende en hem zouden vinden, maar dat is niet gebeurd. Er is een dag en nacht verschil tussen een godsbesef hebben van er is iets. Je kan zelfs heel ver in een godsbesef komen. Zoals Plato en Aristoteles, geleerde Grieken, de Griek zoekt wijsheid, zegt Paulus. En de Jood zoekt een teken. Je kan dus heel ver komen in dat godsbesef, maar dan ben je nog steeds ver van God vandaan. Dan ben je nog steeds in zonde, dood in zonde en misdaden. Maar goed, de heidenen die zijn dus verduisterd in hun verstand, volgens vers 18. Waarom? Omdat ze dood zijn in zonde en misdaden, volgens hoofdstuk 2 van deze epistel. Vervreemd van het leven van God. Daar heb je het, ze hebben geen leven. En zo zijn wij ook geweest voor onze bekering. Wij waren ook heidenen. Dood in zonde en misdaden, zonder leven. Vanwege de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. De zondaar verhardt zijn hart. En het erge is dat dat gebeurt tot de laatste snik, tenzij dat de Heilige Geest je tot bekering brengt. Maar de mens volhardt in die hardheid. Ons spelletje gaat gewoon door. Als zijn we 60, als zijn we 70, als zijn we 100. Of we gezond zijn of ziek zijn. Die verharding van het hart, en die verharding is tegen God gericht, die blijft gewoon bestaan. En als puntje bij paaltje komt, dan tonen de mensen hun ware gezicht. Daarom moet je het evangelie vol wijsheid en geduld brengen. Je moet niet het mens opdringen. Want dat stuit tegen de borst, dat werkt alleen maar averechts. Maar als je dat dan doet en ze worden geraakt, dan kunnen ze vaak heel kwaad worden. En dan gaat hij verder in vers 20, maar jullie hebben zo Christus niet geleerd. En dan gaat hij nog verder dat we de oude mens moeten afleggen en de nieuwe mens moeten aandoen. En wat is die oude mens? De oude mens is Adam, die in overtreding viel. En er staat helemaal niet bij dat hij het voor Eva deed. Het kan best zijn dat hij dacht dat hij haar moest redden, wat dan ook, we weten het niet. Maar hij deed het voor zichzelf en het was tegen God gericht. Het is niet zomaar het nemen van een vrucht, van een verboden vrucht. Het is de mens die in opstand komt tegen God. Dat is wat het was. En Eva werd wijsgemaakt dat we als God zouden zijn, kennende het goed en het kwaad. Maar we kennen het goed en het kwaad niet. Want dat denken we misschien, maar we bepalen onze eigen regels van goed en kwaad. Dat doet iedereen. Iedereen zijn eigen kick. Iedereen zijn eigen levenslot, zijn eigen levensweg. En er is wel iets van waar, want God gaat met iedere gelovige ook een verschillende weg. Maar dat is heel wat anders dan dat je je eigen regels maakt. Want de regels, die vinden hun oorsprong in God. Natuurlijk is het wel zo dat de ene christen het interpreteert het zo en de ander interpreteert het zo. En dat brengt een hoop verwarring teweeg. Maar dat is niet de bedoeling. En dan zegt hij vers 22 dat die oude mens die wordt vernietigd. Die gaat te gronden. En vol begeerte en bedrog. Maar wij moeten vernieuwd worden in de geest van het verstand. Daar roept hij ze toe op. En dan gaat hij verder in vers 25. Dat we de leugen moeten afleggen. De waarheid met elkaar moeten spreken. En dan waarschuwt hij tegen woede. En dat is heel belangrijk. Als je naar bed gaat terwijl je niet de ander vergeven hebt, dan krijg je een woord van bitterheid, waar Paulus het ergens over hebt. En daar heb ik zelf ook last van gehad. En ik heb jarenlang moeten bidden. Elke keer maar die mensen die mij in hun zwakheid zogenaamd beledigd hadden, moest ik zien te vergeven. En dan noemde ik ze en dan bad ik de Heer dat ik ze mocht vergeven. En hoe kwam dat? Omdat ik het niet gelijk had gedaan toen ik in eerste instantie boos op ze was geweest. En toen zat ik jarenlang met een wortel van bitterheid. Daarom zegt hij, laat de zon niet over uw toorn ondergaan. En waarom dan? Opdat ge geen plaats geeft aan de duivel. En dat is wat ik gedaan heb. En ik heb jarenlang er last van gehad. En ik heb ook last van depressies. En als ik dan depressief was, en dat was toen veel erger, dan werkte dat als een vicieuze cirkel. En dan kwamen er dingen van 20 jaar geleden kwamen er nog boven en dan was het alsof er een mes in je hart rondgedraaid werd. En dat is allemaal omdat je niet vergevingsgezind bent geweest. En dan krijg je een diep gewortelde haat, een diep gewortelde rancune. Daarom is het nogmaals zo belangrijk om zo snel mogelijk mensen te vergeven, zeker je broeder, je vrouw, enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij, de dief moet niet stelen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is voor ons behoorlijk vanzelfsprekend. En dan gaat hij verder in vers 20 dat we de geest, de Heilige Geest van God, niet moeten bedroeven. Het is duidelijk een bewijs dat de Heilige Geest een persoon is. Als de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht is, zoals sommigen denken, sommige sekten, dan kan je hem niet bedroeven. Dan kan je hooguit zeggen, nou ja, ik verdruk die kracht. Of ik zorg ervoor dat die afneemt in mezelf. Druk hem weg in een hoekje of wat dan ook. Nee, bedroeft de Heilige Geest van God niet. Hij is dus duidelijk een persoon. De drie-enigheid is één God, maar bestaat uit drie personen. Net als dat een, zou je kunnen zeggen, een kamer uit hoogte, lengte en breedte bestaat. En dan waarschuwt hij ons dat er geen rot woord uit ons voortkomen, van onze lippen, zegt hij. Het is het woord wat hij hier gebruikt is niet zomaar een slecht woord, een rot woord. Net als dat je een rotte appel hebt, een rotte boom. En dat heeft dus helemaal geen zin. Dat brengt een rotte appel, die maakt de andere appels ook rot. En zo zit de kracht tot de dood en tot het leven in je tong. Daarom moet je voorzichtig zijn met je woorden en rotte appels, rotte woorden niet uit je mond laten komen. Maar het is beter om een goed woord te spreken dat we nodig hebben tot opbouw. En omdat degenen die het horen genade verkrijgen. En dan eindigt hij dit hoofdstuk met een ernstige waarschuwing dat alle bitterheid en opwellingen en diep gewortelde woede zou je kunnen vertalen en geschreeuw en laster zij van jullie weggenomen samen met alle kwaad. En wees goedsgezind tegenover elkaar, vol emotionele aandacht, affectie zou je kunnen zeggen, elkaar vergevende, zoals Christus, zoals God in Christus ons vergeeft. En daar heb je het. Een prachtig einde van dit hoofdstuk. Elkaar vergeven omdat je zelf ook vergeven bent. Het is, de Heer Jezus zei het ook van die man die 10.000 talenten schuld had. Hij vergaf niet een heel klein bedrag waar een ander hem schuldig was, terwijl hij zelf helemaal vergeven was. Hij hoefde geen cent meer te betalen. En hoe onbetamelijk is het dan als Christus ons vergeeft voor alles wat we gedaan hebben, dat we niet eens een paar kleine dingen van onze naaste kan vergeven. Niet alleen van onze medebroeder of medezuster, maar onze buren enzovoort enzovoort. We moeten vergevingsgezind zijn. Laat uw welwillendheid alle mensen bekend zijn, zegt Paulus ergens. En dat is heel belangrijk. Dan ben je een getuigenis. Dan hebben de mensen wat aan je. Dan hebben de medegelovigen wat aan je. Maar als je vol bitterheid bent, rancune en noem maar op, dat maakt je onbekwaam. Maar als je vol liefde bent, vergevingsgezindheid, deugdzaamheid, goede woorden spreekt in plaats van rotte, dan hebben de mensen wat aan je. Dan heb je vrouw wat aan je, heb je kinderen wat aan je, je familie heeft wat aan je, de kerk heeft wat aan je. En daarom eindigt hij ook dit hoofdstuk met vergeving. Want vergeving is de basis waarop het goede kan groeien. En dat was dan hoofdstuk 4 van Efeze.